De schriftlezingen in deze eredienst zijn genomen uit 1 Korinthe 15, het paashoofdstuk bij uitstek, en ook uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 7, Johannes 7. De collecten zijn in eerste rondgang voor de diaconie, in tweede rondgang kerk, bij de uitgang bouwfonds, en nog een herinnering aan de leden van wijk 4... U wordt na de dienst op de koffie verwacht in de nieuwe zaal. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Van die Heere willen we zingen met psalm 97, vers 1 en 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En ook Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 1 en 7. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God, zoals deze ook vervuld is door de Heere Jezus. En we willen de samenvatting uit Matteüs 22 ook lezen. Daarna stemmen we in met Psalm 119, vers 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan en mij gehaast die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Psalm 119, vers 30, na de wet des Heren en de woorden waarmee de Heere Jezus Mozes' wet heeft samengevat en vervuld. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Ge zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die krijgt deze vraag: Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij lezen eerst uit 1 Korinthe 15. Dat is het paashoofdstuk bij uitstek. Ik zei het al, de evangeliën zijn later geschreven, zodat de eerste christenen aangewezen waren op dit stukje evangelie om van Pasen te horen. 1 Korinthe 15 en wij lezen daarvan vers 1 tot 10. 1 Korinthe 15, vers 1 tot 10. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat, door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs hebt geloofd. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ook ik ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de twaalven. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade, die aan mij is bewezen, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. En vervolgens lezen we uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 7, vers 1 tot 9. Johannes 7, vers 1 tot 9, en dan gaat het mij er vooral om dat hier de broers van de Heere Jezus op een bepaalde manier tegenover hem gaan staan en niet in hem geloven. Dus Johannes 7, vers 1 tot 9. En na deze dingen wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan zijn broers tot hem: vertrek van hier en ga heen naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgene en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf dan aan de wereld. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zeide tot hen: mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan uw lieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld, dat is aangebroken. En als hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef Jezus in Galilea. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Wij willen de Heer eerst bidden om zijn zegen, opening van zijn woord en de opening van ons hart voor het eerst of opnieuw. En ik wil dankzegging doen met en voor twee jonge gezinnen, Gerwin en Mirjam Rebergen Ruiter. Die hebben hun tweede zoontje gekregen, Milan. En ook voor en met Bram en Nelske de Vrede Diepeveen. Die hebben hun eersteling gekregen, Gerrit Abraham, roepnaam Gerben. En we willen ook gedenken de familie Groothedde, die vandaag de rouw in de kerk brengt. Nu moeder en oma en zuster Groothedde gestorven is en begraven. Mag ik u voorgaan in gebed? Pasen ligt alweer achter ons, heren, tenminste op de kalender. Pasen blijft als het goed is. Laat dat ons geheim, ons heilgeheim mogen zijn. Maar dan gaat het er wel om dat er plaats is voor die levende Christus in ons van nature zo dode hart. Oh, we kunnen zo actief zijn. Vol activiteit in het leven staan, maar dat is nog geen Pasen of Pinksteren. Heere, u maakt plaats door die diepe weg van Christus in de dood, tot in de hel zelfs. U maakt zo plaats in het leven van een zondaar voor die levende Heer. En zo wordt het paas voor Gods kind. En er zijn er hier, jongeren en ouderen, die mogen dat verstaan. Paasfeest blijft doordat de Heere leeft. We hebben geen dode Jezus in het graf. We hebben geen God heel ver af die nergens meer van af weet. Maar we hebben een levende Heere. Wat een wonder als we dat mogen verstaan, Heere. Dat is uw genade. Dat is uw troost. Dat is uw trouw. Wij zijn dat kwijt door onze ongehoorzaamheid in Adam. Onze diepe val. Geloven moeten we ontvangen. En dat kan ook. Dat wilt u geven. Maar laten we alsjeblieft de kerk de schuld niet geven als wij ongelovig zijn. Of als het ons niks interesseert. Maar dat we de hand in eigen boezem zouden steken. En zeggen, heren, het ligt niet aan u. Het ligt aan mezelf. Wilt u ons zo bearbeiden vanmorgen, heren. Hier in het kerkgebouw en bij de kerktelefoon. Uw volk en kinderen. Dat ze te eten mogen krijgen. Uit de broodtrommel van uw woord, waar de levende spijs in ligt. En u geeft hongerige harten als u het geloof in ons hart legt. Dat we zo mogen eten van de openbaring van uw woord, van die levende spijs die u zelf bent, zodat u heiland en Heere bent voor alle die u vrezen, de grote en de kleine in de genade. Als wij nog onbekeerd zijn, heren, eigenlijk niet bij een kerk horen of niet willen horen, er niks in zien. Zo is het met ons allemaal geweest. Wilt u dan verandering geven? Wilt u ons hart openen voor het eerst of opnieuw? Oh, we zullen misschien van de preek niet alles begrijpen. Dat hoeft ook niet. Maar als er maar een indruk is dat God goed is voor een slecht mens, dat de Heere ons niet wil verstoten, maar ons juist wil brengen in zijn huis, aan zijn hart, in de vrede van God, door het bloed van het kruis. Wilt u zelf, o Heilige Geest, harde harten verbreken, Heere, en zo ruimte maken voor uzelf. En wilt u versterken als er moeite zijn, of ziekte, of zwakheid, verdriet. U bent de grote trooster. Heer, we bidden voor de familie Groothedde, die na het sterven en de begrafenis van onze zuster nu als familie de rouw in de kerk brengen. Wat is dat een mooi gebaar, dat ze zo samen met vader Groothedde, opa Groothedde, hier in de kerk mogen zijn met de familie. En mogen zitten onder het woord. En zich mogen verwonderen over het woord, waar zuster Groothedde zo van genoot, dat ze indronk. En toen ze niet meer kon praten, dan, en ze hoorde dat woord verkondigen dat haar dierbaar was, dan reageerde ze toch vanaf haar bed met een uiting van betrokkenheid. Heren, we mogen u danken voor wat u aan broeder Groothedde in zijn vrouw hebt geschonken, ook aan de kinderen en aan de kleinkinderen. En ook in het midden van onze gemeente. En we geloven, heren, dat u op uw tijd en op uw wijze ook een leven wegneemt en verlost van de aardse moeite en pijn. En brengt de vreugde bij God voor allen die u vrezen. En we bidden, heren, voor kinderen en kleinkinderen in Nederland en in Canada, of u ook in dat spoor van de Heilige Geest het geslacht wilt meenemen voor het eerst en opnieuw tot de vrezen van uw naam en tot de vrede voor het hart en leven door het bloed des kruises. Gedenk andere rouwdragende families, heren. Wilt u ze nabij en goed zijn. Zegen mensen die dokteren. Wat een zegen als u ook kuren zegent. Zodat er herstel van de gezondheid mag zijn. En u geeft soms ook juist in een weg van ziekte te ervaren dat God goed is en dat God goed doet. Ook al krijgen we niet alles wat op ons verlanglijstje staat. We bidden en danken voor en met twee jonge gezinnen. Gerwin en Mirjam Rebergen en Bram en Nelske de Vrede. Nu zij voor de tweede keer of voor de eerste keer vader en moeder mochten worden. En we zeggen u hartelijk dank, heren, dat u alles wel gemaakt hebt. Dat u het leven van de moeder hebt gespaard in de bevalling. En dat u nieuw leven hebt gegeven in deze beide kinderen die geboren zijn. En wij bidden voor deze jonge levens. Of u ze wilt zegenen, Milan en Gerben. Of u uw vaderlijke handen wil uitgestrekt houden over het nieuwe leven. En de jonge ouders ook genade wilt geven en een stuk trouw om dit kind, hun kinderen, voor te gaan in een christelijke levenswandel. En zo een middel te mogen zijn dat kinderen ook kinderen Gods worden. Zegen andere gezinnen, heren, als u geen kinderzegen gaf of als kinderen afhaken en de wereld ingaan. Wat is dat erg. We bidden ook voor vanmiddag, als er een doopdienst zal zijn, voor het jonge gezin, dat dan hun eersteling ten doop mag houden. Heren, geef ze ook dan uw zegen. We bidden zometeen ook voor de dienst op de markt, voor mensen met een verstandelijke beperking. Wil ook daar uw zegen geven, heren, en dit stukje werk ook nabij zijn. Gedenk ons. De dominee, de organist, de koster. We bidden ook voor Jan van Wijk. Wilt u hem verder ook herstellen, zodat hij zijn kosterswerk ook weer volledig zal kunnen doen. Zegen ons allen met en voor elkaar. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden. Alleen pleitend op de voorbeden en de dankzegging van hem die volmaakt bidt en die volkomen dankt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit die mooie psalm 133. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133 in zijn geheel. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeborene zoon, door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. Psalm 89, vers 12, het gezongen antwoord op de prediking. En de tekst is genomen uit 1 Korinthe 15 en daarvan vers 7a. Tekst voor de prediking 1 Korinthe 15, 7a. Daarna is hij, dat is Jezus, gezien van Jacobus. Geliefde gemeente, ik heb u al gezegd dat 1 Korinthe 15 het gedeelte is dat over Pasen gaat en waarop de eerste christenen waren aangewezen. Evangeliën zijn later geschreven. Dus werd er gepreekt op Pasen, dan preekte men uit 1 Korinthe 15. Nou, daar kun je heerlijk Christus centraal mee stellen. Want daar gaat het om, hè, in de prediking. Christus centraal stellen. Paulus, die heeft 1 Korinthe 15 geschreven en die is ook gedreven om die levende koning te presenteren. En dat doet hij dan op een hele bijzondere manier. Natuurlijk staat in het Oude Testament ook al dat Christus zou lijden en sterven en opstaan. Dat noemt hij ook. Hij is naar de schriften geleden, gestorven, opgestaan. Maar de apostel heeft die levende Christus ook zelf gezien. En ten laatste van alle is die aan mij verschenen en ik ben een soort misbaksel. Zo staat het er eigenlijk in het Grieks. Hij wilde maar mee zeggen, als het voor mij kan, want wat heb ik op mijn kerfstok? Ik heb de christenen gedood. En toch heeft die levende paasvorst mij verwittigd, mij verwaardigd om hem te ontmoeten. Dat zegt hij ook in 1 Korinthe 15. En dan noemt hij verder nog een hele hoop andere mensen, die waren toen nog in leven, die ook de levende Christus persoonlijk hadden ontmoet. Dus, geloof je het nou niet uit de Bijbel? Wie is er nou vanmorgen die dat niet uit de Bijbel gelooft? Nou ja, van nature zijn we allemaal zo. Maar, Paulus zegt, ga het dan vragen op Nieuwstraat 89. Want daar woont Jacobus, de broer van de Heere Jezus. En die heeft de levende Christus ook gezien. Ga maar eens met hem praten. Als u het nou niet gelooft, als jij het nou niet gelooft, dan zou je straks, als de kerk uitgaat, eens naar een adresje moeten gaan waar nou een levend kind van God woont. Weet je die te wonen? Afgesproken, hè? Als je het nou niet uit de Bijbel gelooft, dan ga je straks na de koffie naar een adresje waar een levend kind van God woont. En dan hoor je wat de Heere aan zo iemand heeft gedaan. Nou, dat is eigenlijk de inzet van 1 Korinthe 5. Je kunt het dus navragen bij Gods kinderen als je het niet gelooft in, vanuit de Bijbel. En nu is onze tekst dat Paulus hier een naam noemt van een broer van de Heere Jezus. Jozef en Maria hebben nog meer kinderen gekregen. En de oudste van dat stel, je kunt lezen in Matteüs 13 dat er broers en zusters waren in het gezin van Jozef en Maria, dus van Jezus. De oudste van dat stel was Jacobus uit onze tekst. Die was dus onder Jezus, iets jonger dan Jezus. En daarom het thema voor de prediking, een broer wordt een broeder. Broeder, hè, dat zeggen we in de kerk, dan dien je samen de levende Heere, dan ben je broeders en zusters. Nou, een broer wordt een broeder. Thema voor de prediking. Drie gedachten. We letten eerst op Jacobus voor Pasen. We letten ten tweede op Jacobus op Pasen. En we letten ten derde op Jacobus na Pasen. Ik herhaal. Een broer wordt een broeder. Jacobus voor Pasen. Jacobus op Pasen. En Jacobus na Pasen. Jacobus was dus de broer van Jezus. Die net onder hem kwam. Nou, stel je voor zeg. Dat je Jezus in je gezin hebt. Jongens en meisjes. Samen met de Heer Jezus aan de ontbijttafel op zondagmorgen. Samen met de Heer Jezus naar de zondagschool. Samen met de Heer Jezus in de timmermanswerkplaats van vader Jozef. Samen met de Heer Jezus ravotten in de bergen van Galilea. De Heer Jezus was echt mens. En daarom hoorde hij ook in een echt gezin. En zo heeft hij onze gezinnen geheiligd. Ik hoop, en ja, ik weet ook dat het er is, hè, dat die sfeer in een christelijk gezin moet een christelijke sfeer zijn. In onze gezinnen moet niet de sfeer van SBS6 zijn, of van Veronica. Maar in onze gezinnen, of als je alleengaand bent, moet de sfeer zijn van de levende Heer. Belangrijk hoor. Daarvoor moet je dus wel eens iets niet doen wat SBS6 zegt dat je eigenlijk wel moet doen, wil je modern zijn. Jezus in een gezin. En toch was Jezus ook gewoon mens, maar hij was ook echt God. Dus hij heeft nooit gestolen, nooit gevloekt, nooit lelijke dingen gedaan, nooit ongehoorzaam, nooit gelogen, nooit ruzie gemaakt, altijd bezig in de dingen van zijn vader. Ja, dan wordt hij natuurlijk wel door die broers, als ze pubers worden, als een brave Hendrik versleten. Moet je hem zien, zeg. Brave Hendrik. In het begin verwachten die broers heel veel van Jezus. Daarom heb ik u ook gelezen uit Johannes 7. Zou hij dan toch de Messias zijn? Nou, als je nou de kroonprins in je eigen gezin hebt, hè, dat zal toch wat wezen, mens. Maar dat Jezus dan niet naar de macht grijpt, hè, dat hij er niet wat van maakt als een macho man, zou je tegenwoordig zeggen. Dat steekt de broers. En daarom sporen ze hem aan als het loofhuttenfeest is. Ze woonden daar helemaal in het noorden. Galilea, Drenthe zou je tegenwoordig zeggen. Vroeger was Drenthe, ja, dat was eigenlijk een beetje achtergebleven provincie in Nederland. Hè. Den Haag en Amsterdam, dat waren de centrale steden. Maar als je in Drenthe woonde op de hei, dan telde je niet mee. Nou, die broers die zeggen, Heer Jezus, nou is het loofhuttenfeest. Laten we nou met elkaar naar het loofhuttenfeest gaan. En dan laten u de wereld maar eens zien wat je kunt. Nou, wie zou dat nou niet willen? Wie zou dat nou niet willen? En Jacobus als oudste onder Jezus is daarbij waarschijnlijk de woordvoerder geweest. Dus maak er wat van. Presenteer jezelf. Nou, het zou voor deze tijd geschreven kunnen zijn. Want wanneer ben je wat? Als je in bent bij de wereld. Als je genoemd wordt op de voorpagina van een landelijke wereldse krant. Dan ben je wat. Grijp de macht, zegt Jacobus. Dan kunnen we eindelijk eens van dat juk van die Romeinen af. Maar er staat er zoveelzeggend bij in Johannes 7. Ze zeggen dat, vers 5, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Er waren dus al een hele hoop mensen die hadden Jezus de rug toegekeerd. En die broers denken, dat zal toch nog niet doorgaan? Nou, maak er dan wat van, Jezus. Maar Johannes tekent erbij aan, dat zeiden ze, dat wereldse, die mentaliteit van de tv, van de SBS6, dat zeiden ze omdat ze zelf ongelovig waren. Ze stonden dus met de rug naar Jezus toe. In vijandschap. En dan ga je werelds praten. Daarom zijn ze afwezig op Goede Vrijdag. Daarom zijn ze afwezig op de Paasmorgen. Daarom kan de Heere Jezus zijn moeder, die al weduwe geworden is, niet aan Jacobus toevertrouwen, maar moet hij Maria aan zijn neef toevertrouwen, Johannes, de schrijver van dit evangelie. Die stond wel op Golgotha. En zo zie je het in het gezin van Jozef en Maria, dat waren toch kinderen Gods, dat de een het bij de Heere zoekt, Jozef en Maria, maar de kinderen zoeken het niet bij de Heere. Wat kan dat erg zijn in een gezin, gemeente, als het ene kind het wel bij de Heere zoekt, maar het andere kind zoekt het niet bij de Heere. En dat kan je dan op een hele, nou niet hatelijke manier doen. Je kunt het ook op een wel hatelijke manier doen, het niet bij de Heere zoeken. Maar beide resultaat is gelijk. Dan ben je nog niet van de Heer. Dan is je hart nog vol van vijandschap. Dan is je hart nog van jezelf. Dan ben je nog niet het eigendom van de Christus. Dan geloof je niet in God. Je gelooft wel dat God bestaat misschien, maar er is geen band aan de Heer. En dan kun je in de kerk zijn, dan kun je zelfs gedoopt zijn. Kun je zo dichtbij zijn. En dan ben je toch zo ver af. Dat is wat. Geldt het misschien voor jou? Geldt het misschien voor u? Het gold voor Jacobus voor Pasen. Maar dan wordt het Pasen. En Jacobus op Pasen, die mag meemaken dat een broer een broeder wordt. Want als de apostel in 1 Korinthe 15 nou wil bewijzen dat Jezus de levende is, dan somt hij een heel rijtje mensen op die hem op die eerste paasdag persoonlijk hebben ontmoet. En in dat rijtje staat ook onze tekst. Daarna is hij gezien door Jacobus. En dat staat er zo in het Grieks. Een beetje, wij zouden dat misschien zo niet zeggen. Daarna is hij gezien van Jacobus. Maar het staat er zo om het accent erop te leggen dat de Heere Jezus het initiatief neemt. Jacobus heeft niet gezegd, nou laat ik eens even in die graftuin gaan kijken. Misschien, nee. Toen de Heere Jezus uit de dood was verrezen, glorie voor zijn grote naam. Toen heeft de Heere Jezus aan Jacobus gedacht. Hij staat in een rijtje. Ik volg even dat rijtje, vers 5. Daarna, en dat hij van Cephas, dat is Petrus, gezien, dat was dus een discipel. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Dat was een christelijke kerk. En daarna is hij gezien van Jacobus. Dat was dus een vertegenwoordiger uit het gezin van Jozef en Maria. En daarna van alle apostelen, dus de discipelen in totaliteit. Dus Jacobus krijgt op paasmorgen zijn oudste broer op bezoek. De heiland is zijn broers en zusters niet vergeten. Ze hadden eer met hem willen inleggen doordat hij zich presenteerde in Jeruzalem als de grote verlosser van Israël, van de Romeinen. Maar dat was ongeloofstaal. En als hij nu verrezen is uit de dood, dan komt hij naar Jacobus toe. We weten niet precies waar dat gebeurd is, maar het is gebeurd. En dan staat hij daar. Stel je nou voor dat dat nou eens zou gebeuren. Stel je nou voor dat hier nou vanmorgen niet de dominee op de stoel zou staan. Maar dat hier nou opeens zelf de levende uit de dood verrezen Heere zou staan. Dat zou toch wat zijn. En hoe zou dat nou gegaan zijn? Mag ik het proberen eerbiedig in te vullen? Daar staat Jezus opeens voor zijn oudste broer die onder hem is. Heeft hij zijn doorboorde handen laten zien? Kijk, Jacobus. Ik ben het zelf. Kijk, mijn handen. Daar zitten tekenen van de spijkers nog in. En voel maar eens in mijn zij. Daar ben ik in gestoken. Als een teken dat ik echt gestorven ben. Maar nu leef ik. En weet je waarom ik dat nou heb gedaan, Jacobus? Die handen, die doorboorde handen, dat zijn werkhanden. Als je er goed in kijkt, dan zie je dat al dat werk gedaan is bij God. Wat voor werk? De schuld van Gods volk. Die heeft de Heere Jezus verzoend. Door zichzelf op de slachtbank van Gods recht te leggen. En ik heb dat zo bereidwillig gedaan. En met heel mijn leven, met al mijn inzet, met heel mijn bloed. Weet je wat dat betekent, Jacobus? Het is volbracht. Het is verzoend. Het is af. God heeft, toen ik mijn leven gaf aan het kruis, onder die openstaande rekening van de schuld van al Gods volk, gezet, voldaan, met rood, het rood van het bloed van de Heer Jezus. Nee, gemeente, het zal niet gebeuren dat de Heer Jezus hier in levende lijve staat vanmorgen. Maar als de Heilige Geest werkt, dan zou het best zo kunnen dat de dominee wegvalt. Hoe zegt Paulus dat in Galaten 2? Ik heb u, zegt hij tegen die Galaten, ik heb u constant de Heere Jezus voor ogen geschilderd. Als de Heilige Geest het ongeloof uit je hart wegneemt. Als de Heilige Geest ons te sterk wordt, gemeente, dan ga je niet de dominee zien, maar dan ga je de Heere Jezus zien. Wie mag dat nou verstaan vanmorgen? En dan ga je de Heere Jezus zien als die van God gegeven oudste broer. Die gekomen is alleen maar om je te redden uit de hel. Die gekomen is alleen maar om je te redden van de eeuwige dood. En om je te maken tot een mens dat er mag zijn. Die gekomen is om je bij God terug te brengen. Van wie we weggelopen zijn. Die gekomen is om je geluk te maken. Je gelukkig te maken. Om je zalig te maken. Om je tot een nieuw mens te maken. Zoals God de mens bedoeld heeft. En daarvoor buigt Jezus zo diep zijn hoofd. Dat hij zelfs tot in de hel toe vernederd is. Is dat nou liefde of niet? Is dat nou eenzijdige godsliefde of niet? En als de Heilige Geest je dat laat zien, gemeente. Nou, dan gaat de duivel uit je hart weg. Want die kan er helemaal niet tegen, die liefde van God. Die haat die liefde van God. En dan gaat de vijandschap uit je hart weg. En dan gaat de dood uit je hart weg. En dan komt de ruimte, dan maakt de geest ruimte voor de Heer Jezus. Dan komt de Heer Jezus in je hart. En dan krijg je hem zo lief, dat je zegt, mijn Heer en mijn God. Nou, zo mocht Jacobus op Pasen zijn oudste broer ontmoeten en het van hem verliezen. En de overwinning van de Heere verstaan. Ik heb net al gezegd, gemeente, dat in dat rijtje staat ook Petrus, hè, vers 5. Petrus was een gelovige man. Maar die had zo hels gevloekt. Dus die was zo in zonde gevallen. Dat was niet best. Die krijgt ook een aparte bezoek van de Heer Jezus. Maar Jacobus was geen gelovige man. Hij was een ongelovige man, een stik ongelovige man. En die krijgt ook bezoek van zijn oudste broer op Paas. Dus ik wil maar zeggen vanmorgen, al staat u in het geloof, kinderen van de Heer, maar bent u misschien van de Heer afgevallen. Of al ben je nog onbekeerd, ben je nog ongelovig. De prediking bedoelt Christus je voor ogen te stellen met het initiatief bij God. En daarna is hij verschenen aan Jacobus. En dat gebeurt met zo'n overmacht van de genade. Dat je het mag verliezen van de Heer. Nee, dat doet de mens van nature niet graag. Maar als genade genade wordt. En als de Heer op je afkomt en over je komt, o mens, dan verlies je het van de Heer. En dan word je als een verlorene gezadigd. Want dat doet God zo graag. Het ongeloof doorbreken en wegnemen. En je maken tot een kind van God. Het gaat door de dood naar het leven met Jacobus. En dat heeft zijn oudste broer verworven. Het gaat door lijden naar heerlijkheid. Want de Christus is geworden tot een levendmakende geest. Mag Paulus ook zeggen in vers 45 van dit hoofdstuk. Zijn genadekracht doorbreekt het ongeloof. Overwint de vijandschap. Neemt de tegenstand in. En overwint zo je hart. En dan word je een kind van God. Onder die levende Christus. Die leeft om jou het leven te geven. En die de overwinning heeft behaald. En u en jou en mij daarin wil laten delen. De ongelovige broer wordt een gelovende broeder. Kinderen van de Heere. Pasen ligt achter op de kalender. Maar Pasen blijft voor allen die onderdaan zijn geworden van deze levende koning die regeert in eeuwigheid. Kwam het ervan dat de Heere je overweldigde? Dat de Heere je te sterk werd? Laat dat nou toch gebeuren alsjeblieft. Je kunt je daar natuurlijk ook tegen verzetten. Maar laat dat nou toch gebeuren. Dat doet de mens niet graag, hè? Want dan moet je het uit handen geven. Laat dat nou toch gebeuren. De Heere wil het geven. En als het niet gebeurt, mensen, waar leven we dan eigenlijk voor? Waar leven we dan eigenlijk voor? Een broer wordt een broeder. Dat is het liefste wat de Heere ons wil geven. En dan ben ik bij het derde punt. Jacobus na Pasen. Kijk, wat onder vier ogen wordt besproken, dat blijft een geheim. Als je als dominee een vertrouwelijk gesprek hebt met iemand over onder vier ogen, of als ouderling een diaken, dat breng je niet naar buiten, dat bewaar je. En zo weten we ook niet precies wat er nou tussen de Heere Jezus, de levende paasvorst, en Jacobus is besproken. Dat blijft een geheim van dat pastorale bezoek. Maar als je nou naar het leven van deze Jacobus kijkt, dan zie je dat er na Pasen heel wat veranderd is in Jacobus. Want wij komen hem tegen in Handelingen 1, vers 14. Dat is net na de hemelvaart en voor Pinksteren, die 10 dagen. En wat staat er daar? Dat hij zit te bidden met Maria, de moeder des Heren, om de vervulling van Gods belofte dat de Heilige Geest uitgezonden zal worden. Mooi, hè? Kijk, ik wil maar zeggen, als de Heere je te sterk wordt, hè, als je een kind van God wordt, dan merk je dat aan de opstelling in het leven. Dan voeg je je ook bij een kerk. Zijn dat volmaakte mensen? Oh nee. Maar er is wel een volmaakte God in de kerk. En daarom voeg je je bij de kerk. En daarom voeg je je bij de kerk. En dat doet Jacobus ook. Hij zit daar met het gezin van Maria, Jozef is al overleden, te bidden om de inwachting van de Heilige Geest. En we weten verder uit de Bijbel dat deze Jacobus zich heeft aangesloten bij de christelijke kerk in Jeruzalem, dat hij zelfs de leider is geworden van de christelijke gemeente in Jeruzalem. Dan krijg je de broeders en de zusters lief. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Je hebt allemaal onderwijs nodig in de Bijbel en dat gebeurt in de kerk. De geest sticht gemeenschap. Daarom hebben we gezongen, ai ziet hoe goed, hoe lieflijk is het, dat broeders en zusters van hetzelfde huis als kinderen Gods samenwonen. Jacobus, uit het gezin van Jozef en Maria, die wordt leider van de gemeente als oudste broer onder Jezus. En weet u wat ik dan zo mooi vind ook? Dat hij zich er nou niet op laat voorstaan. Weet je wel wie je als dominee hebt? Je hebt als dominee de oudste broer van de Heere Jezus. Nee, dat zegt hij niet. Hij heeft namelijk ook een brief geschreven. Jacobusbrief. Die is van Jacobus. En hoe begint Jacobus nou die brief? Als je dat leest in Jacobus 1 vers 1, dan zegt hij niet... Jacobus, de oudste broer van Jezus uit het gezin van Jozef en Maria, schrijft u deze brief. Nee, Jacobus noemt zich daarin de dienstknecht, slaaf staat er in het Grieks, van God en van de Heer Jezus Christus. Kijk, je laat je niet voorstaan op iets van... Nee, je schuilt weg achter de Heer Jezus. Dat is Jacobus na Paas. Je schuilt weg achter de Heer Jezus. En zo kun je alleen maar dominee zijn. En zo kun je alleen maar ambtsdrager zijn, ouderling of diaken. En zo kun je alleen maar christen zijn. Dat is de naam van Christus, hè. Dat is geen plant van eigen akker. Maar dat is zegen van het geloof. Dat je wegschuilt achter die levende Christus. Die dood geweest is, maar hij leeft. Dat is de juiste houding om ambtsdrager te zijn. Jacobus schrijft de brief Jacobus aan de christelijke kerk na de hemelvaart van Christus. En weet je wat nou opvalt in die Jacobusbrief? 6 hoofdstukken. Je moet dat vanmiddag tussen de diensten maar eens in 1 adem doorlezen. Prachtige brief. Weet je wat nou opvalt? Dat Jacobus in die brief... het accent zo legt op de praktijk van het geloofsleven. Dat je dat ook in het dagelijkse leven moet laten zien. Ik noem 1 tekst. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Dat is eigenlijk de samenvatting van de brief van Jacobus. Luther, die had moeite met de Jacobusbrief. Omdat daar zo een accent gelegd werd op... dat je er ook uit moet leven in de praktijk van het leven van elke dag. Maar zou het niet zo kunnen zijn, gemeente, natuurlijk onder leiding van de Heilige Geest, dat Jacobus zich zo heeft geschaamd voor zijn eertijds, dus dat hij nog niet tot bekering was gekomen, dat hij nog niet tot geloof was gekomen, dat hij zomaar Jezus eigenlijk als een revolutionair wilde meenemen naar Jeruzalem, om zo van de Romeinen af te komen, en dat hij dan zelf een post zou krijgen als minister van Buitenlandse Zaken. Dat hij zich daarvoor geschaamd heeft, voor zijn eertijds. En toen de Heere hem te sterk werd, toen hij een kind van God werd, dat de Heilige Geest het zo heeft geleid, dat hij mocht schrijven, mensen... laat nou uit je werken van elke dag je geloof zien. Dat geloof, dat ontvang je in de kerk. En dat geloof wordt gevoed in de kerk. Dat is Paas. Maar dat geloof wordt beleefd, ook op zondag, maar ook van maandag tot en met zaterdag. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders. En zo laat Jacobus zien dat als je nou een broeder bent geworden van de Heer Jezus, dat daar ook een leven bij hoort dat aan Pasen herinnert. De Heer breekt niet alleen de dood aan stukken in het leven van zijn volk. Hij neemt niet alleen het ongeloof weg, maar hij vernieuwt het leven ook. Mensen, evangeliseren is moeilijk. Maar wat zou het nou rijk zijn, als wij nou van maandag tot zaterdag leven, dat wij dan niet een SBS6-sfeer uitstralen in de samenleving. Dat weten de mensen toch allemaal al wel. Maar dat je nou een paassfeer uit mag stralen, als je staat in het leven van elke dag. En dat gebeurt natuurlijk met lek en gebrek. Maar als er echt een band is, als er echt een liefde is van en tot de Heere, mensen, dan kun je niet anders. Dan ben je zelf een leesbare brief van de Heere. Dan ben je niet alleen maar een hoorder van het woord, zoals Jacobus zegt in die brief. Maar dan zul je dat woord ook doen. Want hij is het zo waard, die Heere is en levend maakt. Die zijn leven voor mij gegeven heeft. In wie ik mocht opstaan tot een nieuw leven. Met het oog op de overwinning die komt. Dan zullen we evangelisten zijn. Een ieder op zijn plaats. Dan zullen we mensen niet gauw afschrijven. Al is er ook heel duidelijk de lijn van het woord. Hè? Dit vraagt de Heere van ons en dit geeft de Heere aan ons. Dan zullen we mensen niet gauw afschrijven, maar proberen te vangen in het net van het evangelie van de Heere. Ik ga eindigen, gemeente. Ik wil nog één trek noemen uit het leven van Jacobus. Jacobus is als martelaar gestorven. Dat weten we niet uit de Bijbel, maar dat weten we uit de geschiedenisboeken. In het jaar 68 na Christus heeft een fanatieke Joodse en Romeinse bende deze Jacobus gearresteerd. En ze hebben hem hardhandig als levend christen, als leider van de Jeruzalemse gemeente, naar de tempel gesleurd. En ze hebben hem bovenop de dakgoot van de tempel gezet. Net zoals Jezus een keer daardoor verzocht is door de duivel. Spring nou maar naar beneden, want er staat toch in de Bijbel, zei de duivel tegen Jezus, God vangt je wel op. En toen Jacobus daar op misschien wel datzelfde plekje als waar Jezus gestaan had, gesteld was, toen zeiden ze tegen hem, nou is het van tweeën één. Je verloochent Jezus, of we gooien je over de muur. En daar lag het Kedrondal, dus dan viel je te pletten. Van tweeën één. Je zegt, Jezus is niet mijn Heere. En dan mag je weer gewoon leven. Of als je zegt, Jezus is Heere, dan gooien we je zo in het Kedrondal. Nou, dan staat er in de geschiedenisboeken. Jacobus die keek even naar beneden. En die zal gedacht hebben, wat een diepte. Maar toen keek Jacobus naar boven. En hij zei, mijn broeder en mijn God. En toen kieperde ze hem zo over de rand en viel hij in het Kedrondal. En zijn val betekende zijn dood. Als martelaar gestorven. Dat kan de Heere van ons vragen. Maar toen is vervuld wat er staat in Jacobus 1 vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Welke de Heere beloofd heeft aan al degenen die hem liefhebben. Zo is het, gemeente. Je draagt of de kroon van de lof van de wereld, maar die kroon vergaat. Of je krijgt uit handen van niemand anders dan de Heere die de overwinning heeft behaald. De kroon des levens die je eeuwig mag dragen. Hoe zal jij gekroond worden? Hoe kronen wij de Heer? Want daar gaat het om. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, levende God en Koning, wij willen u erkennen voor uw woord en de openbaring daarvan. En ook dat u dat door uw Heilige Geest wilt leggen in de harten van die u leren vrezen. Heere, wat rijk als we iets mogen kennen van dat leven dat het verloren heeft in zichzelf, maar dat gevonden is door u. En dan gaat uw werk gelden voor zo iemand die op u vertrouwt. Dat is groot, Heere. Dan kan de duivel best nog spartelen en lelijk doen, maar dan liggen we toch voor uw rekening. En dan is de overwinning door u behaald en in het vooruitzicht gesteld voor allen die u vrezen. Kleinen en groten in de genade, maar toch alle gezet op die weg, die levende weg. Heere, versterk allen die u kennen. Wil ook laten groeien in het vertrouwen op u, de Heere, en in het leven eruit. Want de praktijk van elke dag is toch de testcase of we erbij horen of niet. Laat er iets van de bruiloft gezien mogen worden, waar het naartoe gaat met allen die van u zijn. Heren, we bidden voor kinderen die misschien niet geloven of dreigen af te haken. Wat kan ouders dat pijn doen? We bidden voor kinderen die misschien al afgehaakt zijn en op bed blijven liggen zondagochtend of nergens meer omgeven, nergens in geloven. Laten we er maar niet boven gaan staan, Heren, want van huis uit doen we allemaal zo. Maar de tekst is dat u het initiatief neemt om in overmacht van uw genade aan ons te verschijnen. En zo wordt uw kind bekeerd. En zo wordt de volheid gesmaakt. En zo is het wonder er dat de Heere begonnen is. En dat de Heere het ook af zal maken. Ja, want u blijft getrouw indien wij ontrouw zijn. Dat zegt Paulus ook ergens nog. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. We bidden voor ombekering voor allen die met de rug naar u toe staan, Heren, die het niet interesseert, voordat het voor eeuwig te laat is. We bidden om uw zegen het verdere van deze zondag, als we onze gaven mogen geven, bidden voor het werk van de diaconie, die in stilte veel goed werk doen. Wij mogen ze voorzien van onze middelen om ook wel te kunnen doen in de barmhartigheid van de Heere. Ga met uw knecht, Heere, als we in de oude kerk nog een dienst mogen beleven. Zegen alle aanwezigen, gedenk ons het verdere van deze zondag, ook in de week die we ingegaan zijn. Wil genade schenken voor alle werk dat wacht. We danken u ook voor de afsluiting van de catechisaties. En zegen onze jonge mensen. Zegen ook de belijdeniscatechese die nog doorgaat. En dat we verblijd mogen worden met uw daden. Heere, vergeef ons onze zonden. En geef ons genade u te kennen en te volgen op al uw wegen. Op zondag en door de week. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden ingezameld en dan zingen we het laatste vers van Psalm 22, dat is een half vers. En we vervolgen bij het tweede gedeelte van vers 11. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven, ik zal uw lof aan mijn broederen vertellen. Psalm 22, vers 16 en 11, het tweede gedeelte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.